Goedenavond, luisteraars. Namens de vrouwenvereniging en de mannenvereniging, alle hartelijk welkom in deze kerstuitzending. We hopen dat op deze manier een bijdrage mogen leveren om als gemeente met elkaar verbonden te zijn. Dat we verschillende zondagen allemaal naar de kerk konden gaan, is dat helaas niet meer mogelijk. En konden de ouderenmiddag daardoor ook niet doorgaan. Vandaar dat we deze uitzending voor u willen verzorgen. De avond zal als volgt worden ingevuld. Dominee Kempineers zal eerst een stukje lezen uit de Bijbel. En dat is Lucas 1, vanaf vers 39 tot en met 45. Dus de schriftlezing is Lucas 1, vers 39 tot 45. Daarna voorgaan in gebed. Waarna we de lofzang van Zacharias vers 3 zingen. Dan zal de dominee zijn meditatie houden. En na de meditatie zingen we Psalm 8, versen 1 en 2. Na het zingen van deze psalmen zal Gert-Jan Veldhoen met zijn dochter Nelleke liederen spelen die gaan over de geboorte van de Heer Jezus. Er zal vanavond ook een verhaal verteld worden. En na het verhaal wordt er gezongen de lofzang van Simeon, vers 2. Na het verhaal zal Gert-Jan Veldhoen met zijn dochter Nelleke weer liederen spelen voor de kerst. En deze avond zal afgesloten worden door de dominee met een stukje lezen en gebed. We wensen u een gezegende avond.
Ook van mij een goede avond, alle luisteraars en alle die betrokken zijn bij deze dienst. Zoals gezegd gaan we dus eerst een stukje uit de Bijbel lezen, uit het adventshoofdstuk uit Lucas 1, te beginnen bij vers 39 tot en met vers 45. Lucas 1, vers 39 tot en met 45. En Maria, opgestaan zijnde in diezelfde dagen, reisde met haast naar het gebergte in een stad van Juda en kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. En het geschiedde als Elisabeth de groetenis van Maria hoorde, zo sprong het kindeke op in haar buik. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest. En riep uit met grote stem en zeide, gezegend zijt gij onder de vrouwen. En gezegend is de vrucht uw buiks. En van waar komt mij dit, dat de moeder mijns Heren tot mij komt? Want zie, als de stem uw groetenis in mijn oren geschiedde, zo sprong het kindeke van vreugde op in mijn buik. En zalig is zij die geloofd heeft, want de dingen die haar van de Heere gezegd zijn, zullen volbracht worden. Tot zover. We zullen samen eerst de Heere bidden om zijn zegen over ons samen zijn. Heere, wij komen tot u in onze gebeden, hier in de kerk en thuis. Nu we op deze aangepaste manier samen stil zullen staan bij het verwachte kerstevangelie, het kerstfeest, dat, zo u het geeft, volgende week weer zal plaatsvinden. Zo is het in en op de agenda van het kerkelijke jaar dat in deze tijd van het jaar, in deze donkere dagen, het kerstfeest mag herdacht worden, de komst van uw Zoon in het vlees. En als wij daar nu vanavond heel in het bijzonder bij stilstaan, in onze schriftlezing, in onze meditatie, in de psalmen die wij zingen, in de liederen die ten gehore worden gebracht, in het verhaal dat verteld wordt, Heere, dan bidden wij u, wilt u daar door uw Heilige Geest in meekomen? Want als er één ding duidelijk is, Heere, vanuit dat kerstfeest en vanuit de adventsteksten die we hebben gelezen, dan is dat toch wel dat de Heilige Geest absoluut noodzakelijk is. Want niemand kan zeggen dat Jezus de Heere is zonder de Heilige Geest, zo hebt u in uw woord gezegd. Willen wij echt geestelijk leven kunnen gaan voortbrengen, willen we uit het graf van de zonde en de dood kunnen opstaan, dan hebben we uw geest nodig. Willen we werkelijk oog krijgen voor onze zonde en schuld, willen we werkelijk overtuigd worden van gerechtigheid en van oordeel, dan hebben we uw Heilige Geest nodig. Willen we onze schuld kunnen belijden en bewenen voor uw aangezicht, Dan is het nodig dat de Heilige Geest ons de droefheid leert die naar God is. Die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Willen onze ogen geopend worden voor de noodzakelijkheid en de dierbaarheid en de schoonheid van de Heer Jezus Christus, dan kan dat nooit zonder dat de Heilige Geest onze ogen daarvoor opent. Willen we werkelijk tot de zekerheid kunnen komen dat wij kinderen God zijn, dan hebben wij die geest nodig die met ons getuigt, met onze geest getuigt dat wij kinderen God zijn. En zo is dat met alle geestelijke werkzaamheden die er zijn en die vanuit uw woord ons worden verkondigd. Dat kan een mens nooit uit zichzelf, dat zal een mens ook nooit uit zichzelf doen. En geef ons hier in de kerk en ook thuis die overtuiging. Opdat we de persoon van de Heilige Geest nodig gaan leren krijgen. Die alleen kan ons in alle waarheid leiden. En Heere, dan bidden wij u of dat u dit avonduur met ons wilt zijn en geven dat het woord dat in alle eenvoudigheid mag worden gebracht en gezongen en gespeeld aan onze harten wilt toepassen. Zodat we werkelijk een gezegende avond mogen hebben. En die kan toch alleen gezegend zijn als uw Zoon, de Heer Jezus Christus, een gestalte in ons leven krijgt. We bidden u voor elkaar, Heere, zoals we ook thuis zijn. U kent onze levensomstandigheden. Wat kan het juist in die donkere dagen voor het kerstfeest moeilijk zijn als we oud zijn, als we alleen zijn, als de gebreken zich gaan vertonen, als er lege plaatsen herdacht worden, als we terugdenken met heimwee en weemoed aan vroege dagen. Heer, als we dan zo alleen zijn, wilt u dan ook in die stille huiskamer of in het verzorgingshuis of het verpleeghuis of waar wij ook verblijven, met ons zijn. En geven dat er deze donkere avond een klein beetje licht mag worden in onze harten. Dat die morgenster daar mag opgaan. Die de dag verkondigt die eenmaal zal aanbreken. De dag van uw koninkrijk. Van het onvergankelijke, eeuwigdurende leven. We bidden u, Heere, voor heel de gemeente. Voor ouderen en ook voor jongeren. De vaders en de moeders met de kinderen. Heere, wilt u ook geven dat ook zij er iets van mee mogen nemen? Heere, we bidden u of dat u ons wilt bewaren voor de boze. Of dat u wilt helpen bij alle dingen die gebeuren moeten. In de meditatie, in de bespelen van het orgel en van de dwarsfluit. Wilt u Gert-Jan en Nelleke daar ook helpen? En wilt u ook bij de voordracht van het verhaal Laura gedenken? En geef zo, Heere, dat wij allen een goed en gezegend samen zijn mogen hebben. Dat het tot eer van uw naam mag zijn. En tot heil van zondaren. Dat het tot verlichting mag zijn van onze harten. En dat het mag zijn tot roem en eer van uw grote naam. Wilt u de boze binden, Heere, en ons gedenken. En van dit middel nog zegenrijk gebruik maken. Om Jezus wil. Amen. Dan zingen we nu, hier in de kerk en ook thuis, de lofzang van Zacharias, het derde vers. Hij spelde ons, dat wil zeggen hij voorspelde, hij voorzei ons dat wij te allen tijden, wanneer die blijde heildag rees, van vijands dienstbaar juk bevrijd, hem dienen zouden zonder vrees, naar het heilig recht in ware deugd. O dierbaar kind, o stof van vreugd, en als het goed is dan staat het in uw Bijbel ook met een kleine letter geschreven. Want het gaat niet over de Heer Jezus, dat dierbare kind, maar het gaat over Johannes. Zoals hij dan in de lofzang van Zacharias ook wordt geprezen en waarvoor de Heer wordt gedankt voor dit kind. Dat het geschenk is van het alvermogen. Elk noem u Gods profeet en geef u eer. Gij treedt voor het aanschijn van de Heer en baant zijn weg door leven en door leer. Daar ziet u het. Het is een lofzang waarin het hier gaat over Johannes de Doper. Dus we zingen dat derde vers van de lofzang van Zacharias. Rondom het kerstfeest dan wordt er heel veel gezongen. We kennen allemaal die lofzangen waarvan we er zojuist één hebben gezongen. De lofzang van Zacharias. Daaraan vooraf ging de lofzang van Maria. Nadat de Heer Jezus geboren is, dan komen we de lofzang tegen van de engelen die het ere zij God zingen. En zo wordt er heel veel gezongen rondom dat heilsfeit. We hebben ze ook achter in ons psalmboek staan. Er zijn berijmingen van gemaakt van al die lofzangen. Behalve eigenlijk van één. En dat is wat ik zou willen noemen de lofzang van Elisabeth. Want zo kan je haar woorden toch ook wel noemen. Een lofzang die we hebben gelezen. Gezegend zijt gij onder de vrouwen. Gezegend is de vrucht uw buiks. Van waar komt mij dit? Dat de moeder mijns Heren tot mij komt. Een echte lofzang. En ik wil daar zomaar enkele gedachten uit nemen. Ter meditatie, ter overdenking op deze avond. Allereerst maar eventjes de vinger bijleggen van wat was nou de aanleiding voor Elisabeth om haar lofzang te zingen. Nou, die aanleiding lag in het bezoek van haar veel jongere nicht Maria, die door de engel Gabriel op haar geattendeerd was. We hebben daar in de prediking op bij stilgestaan, hoe Gabriel naar de aarde gezonden was om daar te gaan vertellen, te verkondigen dat Maria de gezegende onder de vrouwen was, dat zij bevrucht zou worden, dat ze zwanger zou worden van de Heilige Geest. Die zal over haar komen en die zal op een voor ons onverklaarbare en wonderlijke manier Gods Zoon tot vlees maken in de moederschoot en de baarmoeder van Maria. Maar de engel Gabriel die wist natuurlijk dat wat hij zei tegen Maria, dat deze jonge vrouw dat eigenlijk niet kon begrijpen. En daar stelt ze ook een vraag over. Hoe zal dat wezen terwijl ik geen man beken? Een vraag niet uit ongeloof, maar uit onbegrip. Zo zagen we afgelopen zondag. En ook al geeft de engel dan een verklaring, dan is het nog zo groot. En dan komt weer een volgende vraag, die we dan niet uit haar mond horen, maar die wel beantwoord wordt vanuit Matthäus 1. Dat is toch de vraag die bij haar geleefd heeft, van, maar wie zal mij nou toch geloven? Zal Jozef het kunnen overnemen? Als ik dat verhaal vertel, dat er een engel verschenen is en dat die mij heeft gezegd dat de Heilige Geest over mij zou komen en dat ik nu in verwachting ben van een kind dat de Zoon van de Allerhoogste zal genaamd worden. En om haar geloof te versterken, geeft Gabriel haar een teken. Ongevraagd. Zacharias die vroeg erom om een teken, maar Maria niet. Maar die krijgt ongevraagd een teken. En Gabriel attendeert haar op haar oudere nicht Elisabeth, bij wie, nou, niet net zo'n groot wonder, maar toch wel een heel groot wonder ook heeft plaatsgevonden. Namelijk dat Elisabeth op haar hoge ouderdom toch nog een kind zal krijgen. En dat maakt dat Maria dus onverwijld de reis maakt naar Juda, naar het zuiden. En na die reis dan komt ze daar aan in Juda en dan vindt dat plaats. Maria opgestaan zijnde diezelfde dagen reisde met haast naar het gebergte in een stad van Juda en kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. En nog voordat Maria kan uitleggen waarom zij naar Elisabeth toe kwam, dan gebeurt er iets wonderlijks. En dat is voor Elisabeth dan aanleiding om haar lofzang te zingen. En ze spreekt Maria aan. Het geschiedde als Elisabeth de groetenis van Maria hoorde, zo sprong het kinderkop in haar buik en Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep uit met grote stem en zeide: gezegend zijt gij onder de vrouwen, gezegend is de vrucht uws buiks, en van waar komt mij dit dat de moeder mijns Heren tot mij komt? Dus Maria heeft nog geen woord gezegd, alleen dan die groet, shalom. En dan gebeurt er dat wonder. Een wonder waarvan we lezen dat dat kindeke opsprong. Elisabeth voelde haar nog ongeboren kind bewegen in haar buik. En zij verwoordt dat als volgt. Ze zegt in vers 44, zo sprong het kindeke van vreugde op in mijn buik. En dat was voor haar de aanleiding om die lofzang te zingen en om te getuigen van het feit dat Maria de moeder van haar Here was. We stellen de vraag, wat is dat nou geweest? Dat opspringen van dat kind in de moederschoot van Elisabeth. Nou, we moeten direct maar constateren dat dat niet iets is wat alle zwangere vrouwen op deze manier meemaken. Iedere zwangere vrouw die zal op een bepaald moment wel beweging voelen in haar schoot. Dat is iets wat het biologische leven dan vertoont. Dat kind dat gaat bewegen, dat gaat schoppen, dat voel je. Maar dat is niet de verklaring van wat hier gebeurt. Elisabeth zegt, het kindeke sprong van vreugde op in mijn buik. En wat moeten we daar nou van denken? Nou, we moeten terug naar dat woord van Gabriël, wat hij tot de vader van Johannes, van dit ongeboren kind, heeft gezegd. Want Gabriël heeft in het 15e vers van Lucas 1 gezegd, hij zal groot zijn voor de Here, nog wijn, nog sterke drank zal hij drinken. En hij zal met de Heilige Geest vervuld zijn, ook van zijn moeders lijf aan. Dus datgene wat die nog ongeboren Johannes hier doet, dat is het werk van de Heilige Geest. En dan is het goed om te bedenken wat deze Johannes dan ook voor taak zou krijgen. Zoals we daarvan gezongen hebben in de lofzang. Hij gaat voor het aangezicht van de Here. Hij bereidt de weg des Heren. Hij zal de voorloper zijn. Hij zal de komst van de Heer Jezus aankondigen door te prediken. Bekeert u, want het Koninkrijk der Hemelen is nabijgekomen. En dat is wat hier gebeurt. Op die voor ons zo wonderlijke en onverklaarbare manier zet de Heilige Geest deze ongeboren voorloper van de Heer Jezus nu al in om aan zijn moeder duidelijk te maken dat haar Here in huis komt. Want Maria is immers ook al zwanger geworden. De Heilige Geest is over haar gekomen, die heeft haar omhuld. En op een bovennatuurlijke manier dat kind, de Zoon van de Allerhoogste, in haar schoot geplant. Dus Maria komt daar, terwijl ze zwanger is, nog heel pril. En de nog ongeboren Johannes, geleid door de Heilige Geest, is ervan overtuigd dat de eveneens nog ongeboren Messias, de Heer Jezus Christus, daar in zijn nabijheid komt. En hij springt van vreugde, met heilsvreugde op. En hij laat zo aan zijn moeder weten wat er hier gebeurt. Zonder dat Maria dat hoeft uit te leggen. Nou, er zijn een aantal lessen uit te trekken. Heel veel lessen. Ik kan dat natuurlijk allemaal niet doen. Ik zou iets kunnen zeggen bijvoorbeeld over het ongeboren leven. Dat vanaf het allereerste begin menselijk leven is, beschermwaardig is. Er zouden allerlei lijnen te trekken zijn als het gaat om abortus, levensbeschermend enzovoorts. Maar dat laten we liggen. Er zou iets te zeggen zijn over het feit dat voor de Here geen enkel mens onbereikbaar is. Wij kunnen een ongeboren leven niet bereiken. Wij kunnen dat niet van iets vertellen. We kunnen het nergens van op de hoogte brengen. Maar de Heere heeft geen grenzen. Hij is in staat om door zijn Heilige Geest ook in dat ongeboren leven, in die moederschoot van Elisabeth, te werken. Maar ook dat element laten we liggen, met alle lessen die daaraan verbonden zijn. Ik wil alleen even de vinger leggen bij het feit dat wat hier gebeurt ook echt het werk is van de Heilige Geest. En dat die dus absoluut noodzakelijk is om ons Christus te doen leren kennen. Om ons tot het lofzingen te brengen. Dat is iets wat je in die kerkgeschiedenis steeds tegenkomt. Hier in vers 41, Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest. Het kind sprong van vreugde op in haar buik door de Heilige Geest. En later lezen we het ook van Zacharias in vers 67, vervuld met de Heilige Geest en hij profeteerde. En dat onderstreept, gemeente, de waarheid die we in Gods woord tegenkomen, dat niemand kan zeggen dat Jezus Here is, tenzij dan door de Heilige Geest. Dat is geen vrucht van ons eigen kennen of kunnen. Dat is niet een beslissing van onze kant. Dat is niet iets wat groeit in ons natuurlijke hart. Die overtuiging, nee, dat is vrucht van de Heilige Geest. Alleen die kan ons leren dat Jezus de Here is. En dan kunnen we elkaar wel zo'n toepasselijke vraag stellen. Hebben wij daar oog voor gekregen? Dat willen wij geestelijk tot leven kunnen komen. Willen wij van dood levend worden, zoals wij dat noemen? Dat wij dan de Heilige Geest nodig hebben. Dat we uit God geboren moeten worden. Door de Geest wederom geboren. Hebben wij er al oog voor gekregen dat wil je je zonde zien? Wil je je schuld leren belijden en bewenen? Dat dat nooit kan buiten de overtuigende werking van de Heilige Geest om. Hebben wij er oog voor gekregen dat willen wij kunnen gaan breken met de zonde? Willen we werkelijk tot bekering komen? Waarin we ons afkeren van de zonde, dat nooit kan zonder het werk van de Heilige Geest. En al die andere geestelijke werkzaamheden die we in het woord tegenkomen. De beoefening van het waarachtige geloof. De beleving van het kindschap. Deze geest getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. De heiligmaking die de Heilige Geest in het hart van Gods kinderen werkt. Dat kan nooit buiten de geest van God om. Hebben wij het al gezien hoe nodig het is? Niet alleen dat we de Zoon leren kennen. Dat we de Heer Jezus Christus leren kennen, maar ook dat we de Heilige Geest leren kennen. Dat we zien hoe nodig het is dat Hij in ons leven werkt. Dat Hij onze ogen gaat openen voor het feit dat wij een borg nodig hebben. Dus de onmisbaarheid van het werk van de Heilige Geest. Dat wordt ons in dat Advents-evangelie op verschillende manieren toch wel duidelijk. En dan iets over de inhoud van de lofzang van Elisabeth. Ik kan het ook alleen maar aanstippen, er is ook zoveel over te zeggen. Zomaar een enkel element. Allereerst wel dit. En dat is de ootmoed die wij aantreffen bij deze oude vrouw die zwanger is van Johannes de Doper. De ootmoed, want wat horen we haar zeggen? In vers 43. En van waar komt mij dit? Dat de moeder mijns heren tot mij komt. Daar hoor je iets van het wonder. Iets van de onwaardigheid. Waar heb ik dat aan verdiend? Van waar komt mij dit? Waarom valt mij dit toe? Waarom is dit mij te beurt gevallen? Dat is toch een teken van het waarachtige geestelijke leven. Dat zit niet hoog in de boom, maar dat ligt in het stof. Dat is met ootmoed bekleed. Zoals ook die hoofdman bijvoorbeeld in Capernaum. Farizeeën en de schriftgeleerden die zeiden tegen de Heer Jezus, we kennen die geschiedenis, die man die had een zieke knecht. En toen kwamen de ouderlingen en de schriftgeleerden naar Jezus toe van Capernaum en die zeiden, Hij is het waardig dat Gij hem dat doet, want Hij heeft onze synagoge gebouwd en Hij heeft ons volk lief enzovoort. Hij is het waardig dat Gij hem dat doet. Maar als die man zelf aan het woord komt, dan zegt hij, Heere, Ik ben het niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. Een blijk van waarachtig geestelijk leven, dat is ootmoedig. Dat is vernederd onder de krachtige hand Gods. Van waar komt mij dit? Is dat ook uw verwondering wel eens geweest? Waar heb ik het aan verdiend dat ik nog onder het woord mag zijn? Waar heb ik het aan verdiend dat de Heere door middel van zijn woord onder mijn dak binnenkomt? Waar hebben wij het aan verdiend als gemeente dat, al is het dan met wat beperking, maar dat toch het Adventsevangelie nog gepredikt mag worden? Dat de Heere Jezus onder dit dak van ons kerkgebouw binnenkomt? Waar hebben wij het aan verdiend dat hij op de deur van ons hart klopt en dat hij zegt, doe mij open. Van waar komt mij dit? En als u geen vreemdeling bent van genade, als dat woord wel eens toegepast is aan uw hart, dan zal dat toch ook wel in uw hart leven. Van waar komt mij dit? Waarom was het nou op mij gemunt? Er zoveel gaan verloren. En die ootmoedige verwondering, dat zie je ook door heel het kerstfeest heen. Geen vanzelfsprekendheid, geen automatisme, maar ootmoed en nederigheid. En dan een tweede punt, en dat is het laatste wat ik erover wil zeggen, over deze lofzang van Elisabeth. En dat is dat haar ogen ineens geopend worden voor het allergrootste wonder dat er op aarde ooit is gebeurd. Want wat zegt ze? Van waar komt mij dit? Dat de moeder mijns Heren tot mij komt. De moeder mijns Heren. Als we daar eens even zo de nadruk op leggen, op die drie woordjes. Ze heeft het over de Heer. In het Grieks staat daar de Kyrios. Dat wil zeggen de gebieder. De heerser. De almachtige. De eeuwige God. Dat is de Heer. Dat is de Kyrios. Zoals hij in het Nieuwe Testament vooral wordt genoemd. Maar hier mag ze door de Heilige Geest vervuld zien dat die Heere, die Kyrios, een moeder heeft. En ze worden in deze drie woordjes ineens dingen duidelijk waar de profeten eeuwenlang naar getast hebben. Wat ze hebben geprobeerd om in woorden te vatten door de Heilige Geest, maar waar ze slechts van hebben kunnen stamelen. Hier wordt iets verwoord waar de kerk in de theologie eeuwen over heeft gedaan om dat te verwoorden. Bijvoorbeeld in de geloofsbelijdenis van Nicea. Waar hebben ze naar getast? Waar hebben ze naar gezocht? Nou, dat de zaligmaker niet alleen waarachtig mens is, maar ook waarachtig God. En dat in de combinatie van die twee naturen de zaligheid verbonden ligt. En Elisabeth mag dat hier, geleid door de Heilige Geest, in die enkele woordjes zomaar even samenvatten. Haar Heere heeft een moeder en die moeder die komt nu onder haar dak binnen. En als wij daarover nadenken, de Heer Jezus, Gods Zoon die mens geworden is, het woord dat vlees geworden is. Gemeente, jongeren, ouderen, hebben wij dan al gezien dat alleen in de combinatie van dus die twee naturen, God en mens, dat daar alleen onze zaligheid in kan liggen. Alleen omdat de Zoon van God ook waarachtig en rechtvaardig mens was. Daarom is zaligheid mogelijk. Dat Hij ons in alles gelijk is geworden, behalve in de zonde. Maar dat Hij net zo goed mens was, zoals elk ander mens. Dat Hij geworden is onder de wet. Geworden uit een vrouw. En dat wordt met name voor die mensen zo'n wonder, die net als Paulus moeten zeggen, ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Als je beseft dat uit het vlees niemand gerechtvaardigd kan worden. Ook al kleed je dat vlees nog zo vroom aan. En ook al maak je allerlei uiterlijke aanpassingen aan dat vlees. Vlees, wat uit vlees is, dat is vlees. Ook al is het met een godsdienstige saus overgoten, maar het zal nooit anders worden dan vlees. En dat zal altijd verkocht onder de zonde blijven. En daarom hebben wij een zaligmaker nodig die inderdaad vlees geworden is. Ons in alle dingen gelijk is geworden, maar behalve in de zonde. Die wel tot zonde gemaakt is, maar niet gestraft is voor zijn eigen zonde, maar die de zonde van zijn volk op zich heeft genomen. En daar zingt Elisabeth van dat wonder van alle wonderen. De verborgenheid en godzaligheid, zo zegt Paulus, is groot. Hij noemt dat het mysterium, de verborgenheid. Het is verborgen in onze ogen, we zien het maar doorgronden het niet. Maar het wordt wel geopenbaard aan het hart van een verloren zondaar. God is geopenbaard in het vlees. En daarin ligt voor vleeselijke mensen de mogelijkheid van zalig worden in. Maar dat vraagt wel om een persoonlijke toe-eigening. Want Elisabeth die zegt wel niet de moeder van de Heere, maar ze zegt de moeder mijns Heeren. En ze mag het zo door de Heilige Geest toe-eigenen. Dat grote wonder, als een mens zo ver mag komen, dat hij een bezittelijk voornaamwoord mag gebruiken. Dat hoogtepunt in het geestelijke leven toch, u die genade mag kennen. Dat is toch het hoogtepunt in je geestelijke leven geweest toen je dat voor het eerst mocht zeggen. Misschien niet in een gezelschap. Misschien niet ten aanhoren van iedereen. Maar dat je misschien fluisterde. Zo zei een oude ouderling in mijn vorige gemeente, of in de eerste gemeente die ik gediend heb. Dat hij zegt, dan ga je fluisteren onder de dekens. Mijn Heere. Mijn God, moeder, mijns Heren. Want gemeente, er wordt over het algemeen veel te algemeen gesproken. En dat is natuurlijk ook zo, er staan echt wel algemene uitspraken in. Hè? Allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Wij en onze vaderen tevens. Maar de schrift leert op allerlei bladzijden dat die zaligheid ook persoonlijk moet worden gekend en persoonlijk moet worden beleefd. Want ik heb gedaan dat kwaad was in uw oog. En dies ben ik, Heere, uw gramschap dubbelwaardig. En dat zie je in de schrift, opnieuw het werk van de Heilige Geest, die het heel persoonlijk toe-eigent aan het hart. Zodat je echt mag zien. Ik ben het, Heere, die u dit hebt gedaan. Het is al geschied helaas om mijn zonde, maar ook met geopende ogen, door de Heilige Geest gedreven, schoonheid mogen zien in de zaligmaker, zodat je mag zeggen, en ik weet nu ook, mijn Verlosser leeft. Mijn Heere en mijn God. Dan heb je een werkelijk gezegend kerstfeest. Laten wij gaan zingen uit Psalm 8, vers 1 en 2. Dat is dan ook weer gerelateerd aan dat kleine kind in de moederschoot van Elisabeth, dat de lof van de Heere heeft gezongen, onmondig nog. Maar wat hier ook staat, uw mogendheid heeft sterkte willen gronden uit kinderen, ja uit zuigelingenmonden. We zingen Psalm 8, vers 1. Heer onze Heere, grootmachtig opperwezen, hoe wordt uw naam op aarde alom geprezen? Dat zie je in al die lofzangen terug van Zacharias, van Elisabeth, van Maria, van de herders, van de engelen. Gij die de glans van uw majesteit hebt boven lucht en hemelen uitgebreid. En dan ook het tweede van Psalm 8. Dan zal Gert-Jan Veldhoen samen met zijn dochter Nelleke liederen spelen over de geboorte van de Heer Jezus. En daarna zal zonder aankondiging het verhaal worden voorgelezen door Laura Kraaienveld. En als dat verhaal dan is afgelopen, dan zingen we de lofzang van Simeon, het tweede vers. Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van zijn hemelstroom, straalt volk bij volk in de ogen. En daarna zal er opnieuw weer liederen worden gespeeld over de geboorte van de Heer Jezus. Dus nu eerst die muzikale bijdrage, dan het verhaal zal worden voorgelezen, dan de lofzang van Simeon vers 2 en vervolgens nog weer enkele liederen.
Het verhaal wat ik u hoop voor te lezen is gebaseerd op ware gebeurtenissen. En er staat boven: vervolger Abdul ziet het licht in de duisternis. Boko Haram, kamp Kano State in Nigeria. Het is begin september 2016. Met een neergebogen hoofd verlaat Abdul de moskee. In de gang zoekt hij zijn soldaten op en trekt ze aan. Hij mompelt een groet naar Fayez, Mustafa en enkele andere vrienden en gaat de trappen af, dringt zich door de talmende menigte en loopt dan alleen verder naar het kamp. Blij dat hij even alleen is en zijn verwarde gedachten kan laten gaan. De laatste weken zijn er verschillende aanvallen op dorpen en kerken geweest. De juichkreten hebben na elke geslaagde overwinning geklonken. Bloed heeft gevloeid. Zijn mes was ook elke keer weer rood gekleurd. En toch heeft hij niet meer van harte mee kunnen juichen. Als het even kon, als Fayez niet in de buurt was, liep hij niet meer voorop. Zijn toegewijde gebeden in de moskee zijn veranderd in tollende gedachten die zijn hele wezen verwarren en in bezit nemen. Het is op het alleronverwachtst gekomen en gebeurd. Als een donderslag bij heldere hemel. Want wie verwacht er ooit zoiets? Maar het is hem overkomen. Bizar onwerkelijk. En toch volledig realiteit. Het kwam door een droom. De droom van even geleden. Hij zucht diep, laat zijn wangen opbollen en perst dan langzaam de adem met korte stootjes naar buiten. Hij was kletsnat geweest toen hij wakker werd. Maar de droom stond hem nog levensecht voor de geest. En nog steeds staan de beelden in zijn geheugen gegrift en op zijn netvlies gebrand. Het zal een week geleden zijn dat hij, moe, maar uiterst tevreden na de geslaagde aanval op een groot dorp, uiteindelijk terugkeerde in zijn tent. Snakkend naar enige welverdiende rust, was hij acuut in slaap gevallen. Hij had nog even aan Reed Joyce gedacht, maar toen hij op het matras tuimelde, moet hij gelijk naar Dromenland zijn vertrokken. Hij droomt wel vaker, angstig en duister. Dromen vol gillende mensen en huilende kinderen. Smeekstemmen, vermengd met satanisch gelach. Het zijn meer nachtmerries dan dromen. Diep in zijn hart is hij er bang voor, omdat hij dan de regie niet meer heeft over de situatie. Die dromen maken zijn hart donker en zwaar. Maar dan deze droom. Deze droom is met geen mogelijkheid te vergelijken met de nachtmerries. Dit was compleet anders. De droom begon met een naam. Hij zag de naam zo ongekend duidelijk, net zo werkelijk als de sandalen waar hij nu naar kijkt. Isa. Deze naam was geschreven in de voor hem bekende taal, met grote witte letters op een inktzwarte achtergrond. Het beeld van de Arabische tekens staat hem nog steeds in het geheugen gegrift. Het was de vervloekte naam van de vervloekte christenen, de naam die hij meerdere keren heeft gehoord. Het is zelfs vaak het laatste woord dat ze op hun lippen nemen, terwijl ze de dood al voor de ogen zien. Jezus, zo noemen ze Isa. Hem te beschouwen als de Zoon van God, dat is de grootste blasfemie. Hij strijdt voor zijn God, voor zijn Allah, de Almachtige en Eeuwige. En Allah heeft geen zoon, hij is de enige, waarachtige God. De jongen met de blijde oogjes had de naam van Isa ook genoemd, in zijn eigen taal. Vol liefde en aanbidding zelfs. Jezus. Het had zijn hart doen barsten van woede. Maar ineens, in die droom, schitterde daar diezelfde naam. En dat niet alleen. Op vrijwel hetzelfde moment was er een fel licht als een bliksemflits. Zo schitterend en verblindend, dat hij in zijn droom de handen voor zijn ogen had geslagen. Maar ook dat was niet genoeg. Er volgde nog meer. De naam blonk. Het licht schitterde. En toen klonk de stem. Een stem vanuit de hemel. Hoe hij dit zo zeker wist, kan hij niet verklaren. Het was gewoon zo. Dat staat als een paal boven water. De stem riep hem. Hem, Abdul. De stem kende hem, liet zichzelf kennen en gaf hem tegelijk een opdracht. Abdul, ik ben de God die je heeft geschapen. Ik roep je om mij te dienen en het evangelie te verkondigen. Toen hij daarna wakker had gelegen, wist hij het zeker. Ook al zou hij het willen ontkennen, Het lukte niet. De kracht en de macht van de stem, de beelden van de droom, ze waren hem te sterk. Hij was de God van de christenen die tot hem Het was de God van de christenen die tot hem gesproken had. Zo duidelijk, zo werkelijk, zo veraf en tegelijk zo ontzettend dichtbij. Zo had hij Allah nog nooit ervaren of gehoord. Riet Joyce, het ontvoerde christenmeisje dat de laatste tijd zijn persoonlijk bezit is geworden, moet bij hem komen. Ze is de laatste week niet meer bij hem in de tent geweest. Hij is te verward geweest om haar te laten halen. Hij wilde de droom uit zijn gedachten bannen. Meer dan ooit ging hij vol toewijding naar de moskee. Want het kan niet bestaan dat God een zoon heeft. En dat God zijn zoon zelfs liet doden. Dat is ten enenmale onmogelijk. Hij vraagt Allah om kracht. Hij vraagt Allah om ook steeds tot hem te spreken. Net zo krachtig en machtig als de stem deed. Maar het blijft stil. Zelfs onder de ernstigste gebeden tot Allah komen de beelden en de stem van de droom terug. Hij kan er niet meer tegenop. Vooral niet omdat hij afgelopen nacht een nieuwe droom heeft gedroomd. Deze keer was de droom korter, maar met zeker zoveel kracht als de droom ervoor. Hij zag een lange weg, uitkomend bij een kruis. Voor dat kruis liepen en stonden veel mensen. Ze zongen vol blijdschap en met hun hoofd naar het kruis gewend. Hun gezichten straalden, terwijl de tranen hen over de wangen liepen. Het waren allemaal gelovigen, dat wist hij gewoon. Vooral omdat hij hem zag. Daar, midden in de stoet gelovigen, liep de jongen die stralend had verteld dat hij Jezus lief had. De jongen met de glanzende ogen en schitterende lach. De jongen die hij voor altijd het zwijgen had opgelegd, door zijn mes met tomeloze kracht te gebruiken. Hij keek verder en had ineens zijn adem ingehouden. Naast hem liep Riet Joyce, zijn Riet Joyce. Net voordat de droom eindigde klonk weer de stem. Vriendelijk en dringend tegelijk, zonder verwijt, vol liefde zelfs. Abdul, ik heb je geroepen om mij te dienen en mijn koninkrijk te bouwen. Het licht had altijd nog geschenen. Eerst was het kruis het middelpunt geweest, maar het licht verplaatste zich. Het volgde de baan met zijn ogen en zag ineens iets. Hij volgde de baan met zijn ogen en zag ineens iets anders opdoemen. Het was een kerk die hij heel goed kende, van binnen en van buiten. Het was een kerk zoals hij ze al zo vaak had beslopen of bestormd. Het was een gebouwtje zoals er zoveel waren. Het was een kerk van de christenen en alles in hem vertelde dat hij daar naartoe moest gaan, of hij wilde of niet. Hij had niets te willen, het moest. De God van de christenen trok hem, Abdul, de grote christenhater. Moest hij, Abdul, de beruchte en gevreesde moordenaar, zich voegen bij de christenen? Waar was de felle haat gebleven, die zijn hart altijd weer in vuur en vlam zette om met wrede vreugde en hartstocht alles van hen te vernietigen? Wat gebeurde er met hem? Die stem, dat licht, de kerk en boven alles, liefde. Liefde die hem trok. Liefde van de stem die een grote onbekende voor hem was, maar diep van binnen het verlangen wekt om hier zo snel mogelijk verandering in te brengen. Liefde, hij proeft het zoete woord. Liefde, de droom was ermee doordrenkt. Liefde tot wie? Tot hem? Maar hoe? Waarom? Rejoice, hij wil onmiddellijk het stille christenmeisje bij zich hebben, bij hem in de tent. Elke vezel van zijn lichaam verlangt naar haar. Hij laat haar roepen. Dwingend. De wachter knikt begrijpend en maakt lachend een schuine opmerking. Hij snauwt hem zo ruw af dat deze er verschrikt op een drafje vandoor gaat om zijn wens zo snel mogelijk in te willigen. In zijn stoel wacht hij tot ze komt. Zijn ogen zijn onafgebroken op de ingang gericht. Als er al snel een schaduw valt over de tent, veert hij hoopvol overeind. De wachter slaat de flap open en duwt haar voor zich uit naar binnen. Met gebogen hoofd blijft ze voor de ingang staan. Haar ogen zijn zoals altijd op de grond gericht. Haar handen heeft ze voor haar buik gevouwen. De grijze lange jurk waaiert uit rond haar voeten. Abdul haalt diep adem en laat zijn ogen over het meisje gaan. Wat is het toch dat hem altijd zo geboeid heeft in haar? Wat heeft hem tegengehouden om haar te dwingen de Koran uit haar hoofd te leren? Het moet de God van de christenen zijn die in haar leeft. De God die ook tot hem gesproken heeft. Hij schudt zijn hoofd heen en weer om zijn verwarde gedachten op orde te krijgen. De keren dat hij haar genomen heeft, haar lippen hadden onophoudelijk bewogen als in gebed. Net als de keer dat hij haar biddend voor de stoel had gadegeslagen. Ineens weet hij het, net zo zeker als dat het meisje nu voor hem staat. Ze heeft helemaal niet gebeden tot Allah. De wens was de vader van zijn gedachten geweest, maar hij heeft het grondig misgehad. En hoewel hij ervan overtuigd is dat ze tot de God van zijn droom bad, wil hij het nu uit haar eigen mond horen. En nog veel meer. Veel meer. Kamp Kano State in Nigeria. Het is eind september 2016. Faiz heeft hem afgemeld. Hij is hoogstpersoonlijk naar de tent van Abdul gekomen om met hem te spreken. Toen Abdul hem hoorde aankomen, had hij zijn buik vastgegrepen, heen en weer rollend over zijn matras. Zijn ogen had hij stijf dichtgeknepen, zijn lippen tot bloedens toe kapot gebeten en hij had zo hard gekreund dat hij er bijna zelf in geloofde dat hij aan de meest ernstige pijnen leed. Faiz had voor zijn doen bezorgd gevraagd of hij een arts moest roepen. Maar Abdul had zijn hoofd geschud en gemompeld dat het vast een soort hevige buikgriep was, naar hij hoopte. En hij hoopte met enkele dagen dat het over zou zijn. Tot zijn grote opluchting had Faiz hem geloofd. Nadat hij hem duidelijk had gemaakt dat ziekte een zwakte is die Abdul zo snel mogelijk moest overwinnen, was hij met een korte groet vertrokken. Een poosje later had Abdul uit de plotselinge rust in het kamp begrepen dat de strijders vertrokken waren. Hij had een diepe zucht van opluchting geslaagd. Deze keer was hij er onderuit gekomen. Deze keer wel. Aan het einde van de middag laat Abdul Rejoice roepen. Hij overtuigt de wachter ervan dat de pijn minder is geworden en dat enige ontspanning hem goed zal doen. De laatste keren heeft hij Rejoice met geen vinger aangeraakt. Toch zijn ze veel meer tot elkaar gekomen. Ze heeft hen op dringend verzoek verteld van haar God, maar ze deed dat weifelend en uiterst voorzichtig, alsof ze op eieren liep. Dat was natuurlijk de angst om in de val gelokt te worden. Toen hij dat inzag, had hij besloten om zelf te beginnen. Hij vertelde haar toen van zijn dromen, van zijn onrust daarna, zijn toenemende weerzin om op pad te gaan met de andere strijders, zijn verlangen om meer te horen over haar God, zijn verdriet in zijn hart, verdriet, een totaal nieuwe emotie voor hem. Zo hevig als de woede mij vastgreep, zo hevig verteert mij nu het verdriet, had hij gezegd. Verdriet is zwakte, die wil hij overwinnen. Tegelijk is er een sterke kracht in hem die dit niet wil, want het verdriet is soms ook zoet. Zijn verdriet gaat uit tot een onbekende God, die tot hem sprak. God sprak tot hem, een christenhater. Hij sprak in liefde. Abdul wil hem kennen. En ook weer niet. Soms heeft hij zoveel angst, dan is hij zo walgelijk bang voor dingen die komen gaan. Hij, Abdul, is soms bang. Nu hij eraan denkt, trekt hij even zijn lippen spottend omhoog. Zo ken je me niet, Rejoice, had hij haar gezegd. Zo ken ik mezelf niet eens. En toch twijfel ik ook enorm. Want hoe kan Isa nou, hoe bestaat het dat? Op dat moment was ze hem gewoon in de rede gevallen. Bizar. Rejoice viel hem, Abdul, in de rede. Dat zou een maand geleden nog onbestaanbaar geweest zijn. Even had hij de bekende woede voelen opkomen. Hij had haar nog niets gevraagd. Ze had haar moeten laten uitspreken. Hij had haar aangekeken, zijn ogen tot spleetjes geknepen. Maar zij keek hem openhartig aan, met haar grote donkerbruine reeënogen. Ze scheen totaal niets van zijn irritatie in de gaten te hebben, want met haar hoofd naar hem opgeheven begon ze te praten. En met dat ze begon, veranderde de blik en haar ogen. Ze waren gaan schitteren van diepe blijdschap en liefde. Op hetzelfde moment wist hij waar hij deze ogen eerder had gezien. Het gezicht van Rejoice was vervaagd en een ander gezicht schoof helder en scherp naar voren. De jongen. Hij zag bij haar dezelfde blijdschap en liefde die hij had gezien in zijn ogen, toen op de markt. Het verwarde hem. Vooral vanaf de tweede droom komt het gezicht van dat ventje hem steeds weer voor ogen. En sinds Rejoice hem op dezelfde manier aankijkt als ze met hem praat over Isa, lijkt het wel alsof hij die blik geen seconde meer uit zijn gedachten kan krijgen. Hij wordt er gek van. Uiteindelijk heeft hij een week geleden met neergebogen hoofd dit verhaal met Rejoice gedeeld. Niets heeft hij verzwegen. Hortend en stotend heeft hij verteld hoe hij in dolle haat zijn mes in de oogkas van de jongen had gestoken. Precies midden in dat vreugdevolle oog. Hoe hij daarna nog allerlei verminkingen had aangebracht en het kind tenslotte voor dood had achtergelaten. Hij had ongeveer jouw leeftijd, had hij tenslotte gefluisterd. Hij had gezwegen toen ze eerst haar handen voor haar mond sloeg en daarna haar vuist balde. Niet om hem naar hem op te heffen in machteloze boosheid. Nee, ze duwde haar vuist in de mond. Haar volle lippen omsloten de knokels. Aan haar kaaklijn te zien beet ze heel hard, maar ze kon niet voorkomen dat de tranen op haar vuist vielen. Ik dacht dat ik Allah behaagde, fluisterde hij tegen haar, maar ook tegen zichzelf. Ik dacht dat ik alles deed wat goed was, wat ik moest doen. Wat anderen nalieten uit lafheid, deed ik met volle overtuiging. Ook bij hem waren tranen gekomen die hij ruw had weggeveegd. Hij voelde zich een zwakkeling worden. Tranen had hij voor het laatst vergoten uit wrevelige onmacht en bittere nijd. Toen het hem en zijn medestrijders eens niet gelukt was om een groep christenen bijeen te drijven en af te slachten. Ze waren op de een of andere manier allemaal ontsnapt. Abdul had zijn wapens in de aanslag gehad, maar niet hoeven gebruiken. Er werd niet één schot gelost. Een afgang was het. Het plan had zo goed in elkaar gezeten. Succes leek verzekerd, want het was een eitje deze keer. Bizar wat er was gebeurd. Alsof ze opgelost waren. Niemand meer te bekennen. Hij had gestampvoet van teleurstelling. De keer erna had hij des te meer christenen weten te doden. Zij waren als lammetjes geweest die naar de slagbank werden geleid. Christenen pakken nooit de wapens, had hij enigszins verbolgen tegen Rejoice gezegd. Ze laten zich willoos afslachten. Maar ze had hevig verontwaardigd haar hoofd geschud. Christenen hebben het allerbeste wapen. Haar ogen waren vol vuur geweest. Het gebed. Weet je niet dat dit het machtigste wapen is dat er bestaat? Het was de omgekeerde wereld geweest. Zij ging hem vragen stellen. Maar hij was beschaamd geweest en had zijn hoofd gebogen. Ze had het goddelijke wapen ook voor hem ingezet. En het had doel getroffen. Dan zingen we nu de lofzang van Simeon, het tweede vers. Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van 's hemelstroom, straalt volk bij volk in dogen, terwijl het blind gezicht van het heidendom verlicht en Israël zal verhogen.
En zo zijn we aan het einde gekomen van een mooie kerstbijeenkomst. Die natuurlijk eigenlijk verdiende dat de kerk helemaal vol zat met mensen. Maar dat mocht helaas zo niet zijn. Maar ik hoop dat u en jullie thuis net zo genoten hebben als ik, als wij hier in de kerk. Het was werkelijk prachtig. Ook met een mooie akoestiek. Dat klinkt toch weer anders dan thuis, denk ik. Heel hartelijk bedankt, Gert-Jan en Nelke, voor jullie muzikale bijdrage. Er zijn genoeg mensen die hier graag een tientje voor betalen om zo'n avond bij te wonen. Nou, dat kan. U mag die 10 euro die u natuurlijk voelt branden, mag u geven. Bijvoorbeeld aan de Stichting de Ondergrondse Kerk, waar Laura een verhaal van heeft voorgelezen. Dat maar bewijst dat de Heere niet alleen 2000 jaar geleden van vervolgers volgelingen maakte, maar dat hij dat ook op deze dag nog steeds doet. Hij gaat door met zijn werk, ook daar op die plaatsen waar het zelfs het allermoeilijkste is. Van harte ook deze stichting bij u in uw milddadigheid aanbevolen. We danken ook Gerrit voor het organiseren van deze avond en Richard voor de facilitaire ondersteuning. We danken u voor uw aanwezigheid thuis. En bovenal danken wij de Heere dat hij ons deze gelegenheid nog biedt. En ik wil samen met u nog een klein stukje lezen uit het Lucas-evangelie, het vervolg, de lofzang van Maria. En daarna zullen we eindigen met dankgebed. Dus Lucas 1, vers 46. En Maria zeide: mijn ziel maakt groot den Heere. En mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Omdat hij de nederheid zijne dienstmaagd heeft aangezien. Want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten. Want grote dingen heeft aan mij gedaan hij die machtig is. En heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degenen die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten hunner harten. Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken en de nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld en rijken heeft hij ledig weggezonden. Hij heeft Israël zijn knecht opgenomen, opdat hij gedachtig ware der barmhartigheid. Gelijk hij gesproken heeft tot onze vaderen, namelijk tot Abraham en zijn zaad in der eeuwigheid. En Maria bleef bij haar omtrent 3 maanden en keerde weder tot haar huis. Laten we samen nog danken en bidden. Heren, wij danken u dat we zo samen hier en thuis getuigen mochten zijn van uw kerstwoord. Dat u dat heerlijk evangelie zoveel jaren geleden vlees hebt doen laten worden. Dat u daar de mensen van deed zingen en deed juichen en deed huppelen van zielenvreugd. En nu zijn we zoveel eeuwen later, heren, maar u bent gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. En daarom kan het ook vandaag nog steeds datzelfde wonder plaatsvinden. Dat u mensen van dood levend maakt. Dat u stomme monden openbreekt. En dat u de lofzang uit het stof doet klinken. Want u bent door uw Heilige Geest nog steeds dezelfde. En we bidden u, Heere, wilt u dat ook bewerken. Opdat wij ook, net als Elisabeth, een lofzang mogen zingen. Vanuit de ootmoed, de nederheid van het hart. Van waar komt mij dit? Heere, want we hebben het niet verdiend. Alles getuigt tegen ons. We zijn zondaren, vleeselijk. En zo verkocht onder de zonde. Maar u bent vlees geworden, Heere Jezus. En u hebt dat vlees en de machten van de duisternis en van de dood overwonnen. En dat mag ons verblijden, ook nu in die donkere dagen voor kerst. Ook nu we getuigen zijn geweest van een waar gebeurde geschiedenis enkele jaren geleden. Hoe u in die donkerheid van de islam en van de bloedige vervolging toch nog vijanden met u verzoend door de dood van uw zoon. En dat ook die martelaren die hun bloed gegeven hebben niet te vergeefs gestorven zijn, maar dat hun bloed het zaad van de kerk blijkt te zijn. Heere, wilt u doorgaan met dat werk? En wilt u ook de stichting die ook deze beproefde christenen van hulp wil voorzien, zegenen. En schenk ons ook een milddadig hart om aan die beproefde christenen te gedenken. Niet alleen in onze gebeden, maar door ze ook te steunen met de middelen die wij ontvangen hebben. Heren, we danken u voor dit ogenblik. Wilt u genadig onze zonden vergeven, maar ook al het uwe met uw zegen bekronen. Ook de prachtige klanken die mochten klinken uit de fluit en het orgel. Dat u die blijde tonen nog geeft, heren, in een wereld die vol duisternis en dood is. U schenkt ons dat nog als bloemen uit het paradijs. Wilt u met ons zijn het verdere van deze avond? Breng ons ook zondag weer bij elkaar. Geef dan ook onze oude broeder, dominee Tanus, de oud-predikant van onze gemeente, de kracht en de gezondheid. Bovenal uw heilige geest om het woord hier te mogen bedienen. En wilt u ook met de broeder zijn die 's middags dan een preek hoopt te lezen. Heren, laat het alles tot stichting van de gemeente mogen zijn. En tot eer van uw grote en heilige naam. Hoor ons uit genade alleen en om Jezus wil. Amen.
Thank you.